Welkom Noortje, welkom Bas.
Dankjewel.
Wij zitten hier vandaag voor de opname van de Snode Pannen podcast. En Bas, misschien moet jij even zeggen wie jij bent.
Ja, ik ben Bastiaan Bakker. Wij drieën kennen elkaar. Voor de kijkers thuis of de luisteraars thuis. Ik ben ondernemer uit Leiden, ik ben 33 jaar, heb een eigen evenementenbureau. Maar doe eigenlijk veel meer dan dat. Organiseer ook het filmfestival waar ik nu toevallig vandaag mijn trui van aan heb. Ik ben ondernemer in Leiden. En ik kan nog heel erg gedetailleerd daarop ingaan. Maar ik denk dat gedurende de afleveringen nog wel wat terug zal komen. En anders dan ben ik vast wel googlebaar.
Googlebaar. Ja. Dat is een goeie. Als je dat niet bent, dan tel je niet mee natuurlijk.
Dat tel je niet mee.
Nee, Noortje, we gaan zo eventjes over jou hebben natuurlijk. Want daar staat deze aflevering van in het teken. Maar we willen in ieder geval eventjes vertellen wat de Snode Plannen podcast is. Het is voor en met Leidse ondernemers. Om elkaar een beetje te inspireren en elkaars verhaal te horen. En hoe mensen nou met uitdagingen omgaan. En we zijn heel blij dat jij vandaag wil aanschuiven. Ik vroeg je net hoe ik je mocht voorstellen. En toen dacht ik ga je voorstellen als circulair onderneemster. Maar toen gaf jij aan, ik ben eigenlijk meer sociaal onderneemster. Dus misschien kan jij uitleggen wat voor jou het verschil is.
Ja, goede vraag inderdaad. Sociaal ondernemer is een term die je wat vaker hoort. Social enterprises, ook wel in het Engels genoemd. En dat houdt eigenlijk in dat je ondernemerschap gebruikt als motor om maatschappelijke waarden te creëren. En zo zie ik het ook wat wij doen vanuit We Are Nature. Dus je hebt denk ik heel lang bedrijven gehad die financiële waarden proberen te creëren. En alle NGO's, stichtingen die proberen alle maatschappelijke en ecologische schade weer teniet te doen. En ik heb het gevoel dat je met sociaal ondernemerschap eigenlijk ondernemerschap in kunt zetten om dus die maatschappelijke waarden neer te zetten die daarvoor eigenlijk voornamelijk door stichtingen werd gedaan.
Ja, precies. Dus wel vanuit een ondernemerschapsperspectief, niet alleen maar belangeloos, zeg maar wel vanuit je inzetten voor de maatschappij.
Ja, klopt inderdaad. Ja, ik denk echt dat het echt belangrijk is dat we onze ondernemerskills echt kunnen inzetten. En stichtingen werken op een hele andere manier dan ondernemers. En ik denk dat je als ondernemer gewoon heel veel kwaliteiten kan inzetten om iets goeds te realiseren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat die beweging er is. Dat ook echt bedrijven zich daarop in gaan zetten.
Ja, wat leuk. En zijn er andere sociale ondernemers waarvan je zegt, nou, dit zijn nou echt voorbeelden. Dit vind ik nou echt een sociaal ondernemer.
Oh, je hebt er echt ontzettend veel. je hebt natuurlijk ook echt allerlei bedrijven. Bijvoorbeeld Fairphone, die maken natuurlijk allerlei telefoons. Maar die proberen daar slaafvrije metalen daarin te gebruiken. Dus het produceren van telefoons, dat is natuurlijk wat ze doen. Maar daarmee proberen ze eigenlijk een hele mooie maatschappelijke impact te maken.
Ja.
Ik vind dat een heel concreet mooi voorbeeld ook.
Wat leuk, heel goed. En als ik zeg het wel goed als ik zeg dat jouw projecten zich wel wat meer op het circulaire vlak afspelen, maatschappelijk gezien, dan om slavernij tegen te gaan of dat soort dingen.
Ja, zeker.
Ja, super. Nee, top. Wij beginnen deze podcast eigenlijk. Moet ik nog eventjes?
Nou ja, ik wil je bijna gaan onderbreken.
Ja, dat dacht
ook
ik al.
Er zullen ook geheiten kijkers en luisteraars nu voor deze tweede aflevering voor het eerst inschakelen. En er zitten vast ook familie en vrienden van jou bij, Beer. En voordat die allemaal eerst 112 bellen en jou daarna pas bellen, en dat er ambulances naar Schravenzanden onderweg zijn, dus even goed om een kleine disclaimer te geven.
Ja. Nou, ik heb een aandoeningje aan mijn gezicht, wat met medicijnen weer opgelost gaat worden. Maar dat zorgt ervoor dat mijn mond en mijn oog niet helemaal doen wat ik eigenlijk normaal wil dat ze doen. Dus daardoor zie ik er misschien een beetje gek uit. Maar
je voelt je goed, toch?
Ik voel me goed, ja. Ik voel er helemaal niks van. En ik vond dit veel te leuk om het niet nu op te nemen voor alleen maar esthetische redenen. Ik ben wel ijdel, maar ik dacht, nee, dit dus is leuker dan dat ik ijdel ben.
De camera's staan precies goed opgesteld vandaag.
Ja, en ik doe een beetje zo schuin zo af en toe. Okay. Maar als iemand iets geks in mijn gezicht ziet, dan komt het daardoor. Om dan gewoon maar door te gaan, want zo belangrijk is het nou ook allemaal weer niet.
Nee.
Vragen we eigenlijk iedereen in de podcast wat een persoonlijke overwinning van deze week is. En de reden dat we dat vragen is eigenlijk omdat wij Bas en ik kennen elkaar goed. Wij ouwehoeren veel met elkaar. En je komt er toch een beetje achter dat als je onderneemt, dat je je eigen successen een beetje moet leren vieren. Want niemand anders gaat dat doen. Ik wou het woord loftrompet gebruiken, maar dat was lastig voor mij nu. Ja, maar het is er goed uitgekomen. Dus vandaar. Dus wij waren echt benieuwd naar wat jouw persoonlijke overwinning van de week is. En het hoeft helemaal niet over ondernemerschap te gaan. Mag wel, hoeft niet. Maar,
en het hoeft ook niet heel groot te zijn. Het mag ook een klein succesje zijn. Maar we zijn heel benieuwd wat de afgelopen week voor jou een van jouw hoogtepunten was.
Ja, goede vraag. Sowieso ook wel echt heel belangrijk om successen te vieren. Dat is ook wel echt een thema waar ik laatst ook veel meer bezig ben.
Wat
niet
goed.
Alleen maar door te blijven gaan, maar ook af en toe even stil te staan bij wat er goed is. Dus.
Is dat moeilijk voor je om die succesjes te benadrukken voor jezelf?
Ja, toch wel.
Ben je er makkelijk aan voorbij?
Ja, heel makkelijk. Ja, er is altijd meer te doen. En er is altijd weer volgende stappen te zetten.
Ja.
Dus om af en toe even stil te staan en heel blij te zijn met wat er gebeurt. Dat is wel echt iets waar ik echt wel veel aandacht of meer aandacht aan zou kunnen besteden. En helemaal denk ik, als je bezig bent met duurzaamheidsprojecten, het is natuurlijk nooit opgelost.
Nee.
En er is altijd meer te doen, dus je bent nooit echt klaar. Dus ik denk dat dat dan extra belangrijk is, dat je er af en toe even bij stilstaat.
Ja.
Ja.
En wat is dan iets wat je van afgelopen week, of iets langer geleden mag natuurlijk ook, waarvan je denkt, nou, dat was wel iets waar ik tevreden over was. Of hier heb ik persoonlijk succes gehaald.
We zijn nu met een project bezig, dat heet Plasticvrij Terras. En dat gaat de laatste tijd echt heel goed. Het verspreidt zich
in Leiden ook volgens mij, toch?
Ja, in Leiden vorig jaar inderdaad. En dan sluiten zich nog meer ondernemers bij aan, ook dit jaar. En we zijn 2 jaar geleden in Den Haag gestart met 14 strandpaviljoens. Die besloten helemaal geen wegwerpplastics meer te willen gebruiken. Dat het natuurlijk heel makkelijk wegwaait buiten op terrassen.
Ja, supergoed.
En er wordt nog best wel veel gebruikt. Bijvoorbeeld rietjes en ook honingstaafjes, melkkupjes, koekjesverpakkingen. Dus dat zijn we gestart toen. En daarna dachten we, ja, dit is ook echt zo belangrijk dat dat in de rest van Nederland gebeurt. Dus we hebben echt een beweging opgezet die open source is, waarbij we gewoon echt iedereen hebben uitgenodigd mee te gaan doen.
Ja, wat goed.
En dat begint echt te lopen nu. En ja, dat was vorige week wel een hele bijzondere week wat dat betreft. Die week daarvoor eigenlijk. Toen ging er statiegeld in op petflesjes.
Ja.
Dat was echt heel mooi. Dat was volgens mij 1 juli.
1 juli, ja.
Ja, op 2 juli waren er allerlei strandpaviljoens in Bloemendaal die echt voor een plasticvrij terras gingen.
Oh, wat goed.
Dat is wat wij dan hebben begeleid. En op 3 juli ging Europese wetgeving in om allerlei plastics te verbieden.
Wow, dit was een 72 uur gewoon feest.
Ja, heel bijzonder wel.
Ja.
Ja, want toen wij 7 jaar geleden starten, of 6 jaar geleden met onze projecten, toen was er eigenlijk heel weinig bewustwording voor plastic vervuiling. En we hebben daarna denk ik met z'n allen heel veel opgeruimd ook. Dus dat jut is natuurlijk heel bekend geworden de afgelopen jaren. Dus het was echt wel heel bijzonder omdat we echt zulke grote stappen nu aan het nemen zijn. Dat we echt met z'n allen gewoon durven plastics te verbieden en echt te weren. En echt dat soort preventieve stappen nemen. Dat was echt wel heel bijzonder. Ik voelde me heel, heel dankbaar eigenlijk ook die dagen. Dat we dit echt met z'n allen...
Je gleurt er ook even.
Ja. Echt heel leuk.
Ja, het is echt een grote stap. Ja.
Dat zijn projecten, denk ik, waar je ook lang naartoe werkt. Wat veel tijd en energie kost. Wat dan ook heel fijn is dat dan tot uiting komt in regelgeving. Of in toch het feit dat een bepaalde wetgeving wordt omarmd.
Ja. Ja, ontzettend fijn. Ja. Ik werk natuurlijk heel veel met ondernemers samen en daar ligt ook een hele grote rol, vind ik. Dus in dit geval met strandpaviljoens en andere horecazaken. Dus die kunnen heel veel doen, maar uiteindelijk heb je er ook denk ik echt wel wetgeving nodig. Want als je gewoon rietjes verbiedt, plastic rietjes, dan kan het ook niet meer ingekocht worden. Dan is de verleiding er ook niet. Dan moeten er andere producten ook op de markt komen die alternatieven bieden. Dus het zijn echt van die gamechangers in soort wetgeving.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat dat gebeurt. Ja.
En bestaat een deel van jouw werk daar dan ook uit? Uit zeg maar het lobbyen voor die wetgeving? Of probeer je dat af te dwingen door het echt bij ondernemers zo te regelen?
Er zijn heel veel spelers in dit veld.
Ja.
Dus Marijn Tinger bijvoorbeeld hier uit Leiden, ook de Plastic Soup Server, heeft heel hard gewerkt aan echt statiegeld.
Ja.
En ook alle andere clubs. Wat wij doen is wat meer samenwerken echt met ondernemers. Dus onze insteek is eigenlijk proberen bottom-up mensen uit te nodigen, te motiveren, echt hun verantwoordelijkheid te nemen.
Ja.
Dus dat is onze rol in het speelveld.
Wie zijn wij in dit geval?
Oh, wij, vanuit We Are Nature, onze organisatie. Ja, dus ik ben ondernemer, maar ik werk samen eigenlijk met een club sociale andere ondernemers. Eigenlijk een soort netwerkorganisatie.
Ja.
En samen doen we eigenlijk allerlei projecten.
Hoe groot is die club?
Ik denk dat we met de 10 zijn, maar we werken niet allemaal fulltime. Dus ik werk wel fulltime samen nog met een paar andere collega's.
Ja.
En daarnaast zit er nog een schil omheen van mensen die marienbioloog zijn of dingen filmen of allerlei verschillende skills hebben. Dus we werken in wisselende teams in verschillende projecten.
Gaaf.
Ja. Nou, ik wil eigenlijk, we hebben een van de onderdelen van het programma is altijd dat we aan de gast vragen, wat is jouw volgende vraag voor de volgende gast?
Ja.
Josephine van...
Josien.
Die had voor jou ook een vraag bedacht. En eigenlijk heeft dat hier heel veel mee te maken. Dus ik denk dat we gewoon niet langer moeten wachten om die dan ook te stellen. Dus de vraag van Josien was ook van dat inderdaad verandering die jij teweeg probeert te brengen, dat is soms duurt dat langer. En hoe hou je dan de moed erin en de energie erin? Dat was eigenlijk wel waar zij heel erg benieuwd naar was.
Ja, leuke vraag ook. Ja. Ja, je hebt natuurlijk echt hele grote bijvoorbeeld klimaatproblemen en plastic vervuiling in oceanen. En als je er echt naar kijkt, naar die cijfers, kan je natuurlijk best wel snel gedeprimeerd raken.
Ja.
Dat zijn natuurlijk hele grote dingen. Dus dat is natuurlijk wel een valkuil, denk ik, voor veel mensen of ondernemers, dat heel lang kan duren.
Ja.
En tegelijkertijd is het denk ik ook wel belangrijk om hele concrete projecten te doen waar je gewoon wel impact maakt, gewoon op kleine schaal. En dat ook weet te waarderen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En we werken heel vaak samen met ondernemers, met consumenten, met gemeentes, met hele concrete projecten.
Ja.
Waar de resultaten wel snel zichtbaar van zijn. Dus dat scheelt wel. Ik denk als je heel lang wetgeving misschien probeert te beïnvloeden of beleid, dat het misschien wat lastiger is. Maar we hebben hele concrete projecten. Dus dat maakt ook wel dat je het wel kan zien.
Ja. En misschien ook wel de mensen met wie je kan werken dan bij We Are Nature. Dat is natuurlijk ook dat je elkaar blijft inspireren om dat te doen.
Ja, superbelangrijk inderdaad. En wat jullie net al zeiden, dat succes vieren, dat is wel echt een belangrijk. Om af en toe gewoon even stil te staan en te beseffen dat het ook wel echt mooi is wat je doet. En je kan niet alles oplossen. Dus dat is vaak zichtbaar. Het probleem wat nog op te lossen valt.
Ja.
Maar dat zijn misschien juist ook die voor een gevoel kleinere projecten die je doet met die ondernemers ook uit Leiden, dat kunnen dan mooie soort van tussen overwinningjes zijn in het grotere aspect van dat je op grotere kaart wil kijken, hoe kunnen we meer impact maken als We Are Nature zijn.
Ja, klopt inderdaad. Ja, het is belangrijk om op die manier te kijken.
En gebruik je die projecten dan bijvoorbeeld ook om een beetje voet tussen de deur te krijgen bij overheden? Van moet je kijken wat we nu hier doen? Want dan moet je ik denk dat je kan me voorstellen dat je dat voor jezelf ook heel erg meetbaar wil maken, wat het effect daarvan is. Dus hoe werkt zoiets in wat jij doet?
We werken veel met overheden samen. Dus dat zijn eigenlijk onze opdrachtgevers vaak.
Ja.
Ze organiseren vaak projecten in de publieke omgeving. En het gaat vaak over zwerfafval, dus het is vaak het probleem wat nu bij gemeentes ligt. En wat we eigenlijk doen is allerlei projecten opzetten om bijvoorbeeld strandbezoekers, maar ook strandpaviljoens bijvoorbeeld, uit te nodigen om ook verantwoordelijkheid te nemen.
Ja.
Dus overheden, voor hen is het natuurlijk heel fijn dat we dat doen, dat het een soort gemeenschappelijk probleem is in plaats van dat iedereen naar elkaar zit te wijzen.
Ja.
Ja, en impact maakt natuurlijk heel belangrijk en dat proberen we ook wel echt ook te kwantificeren, dat helpt natuurlijk ook wel. Dus met onze JUT-projecten, daar werken we ondertussen met zo'n 80 strandpaviljoens samen langs de kust hier in het geval in Zuid-Holland. En we kijken per paviljoen, vragen we vaak hoeveel jutters er zijn geweest. Proberen ook inschattingen te maken van het aantal kilo wat van de stranden is gehaald.
Ja.
Dus dan kan je dat natuurlijk wel enigszins meetbaar maken.
Ja.
En met plasticvrij terras proberen we dat ook te doen. Dus we gaan vaak bij ondernemers langs en vragen hun om inschattingen te maken. Bijvoorbeeld hoeveel koffie, melkcupjes ze normaal gebruiken in honingstaafjes en koekjesverpakkingen. Dus dat kan je ook best wel goed kwantificeren. En er zijn ook steeds meer cijfers bekend over hoeveel verwaaibaar zwerfafval dan daadwerkelijk op straat komt.
Ja.
Dat op terras wordt gebruikt.
Dus daarvoor gebruik je dan bijvoorbeeld bestaand onderzoek of iets dergelijks. En dat match je dan met de bevindingen van de ondernemers waar jullie mee werken.
Ja, die kunnen natuurlijk ook gewoon vragen om hoeveel ze het gebruiken.
Ja.
Je inkooporders. En we werken ook veel samen met stichtingen als Stichting de Noordzee. Die doen sowieso heel veel strandmonitoring. En hier in Leiden wordt ook onderzoek gedaan door de plastic spotters. Dus dan zie je ook wat voor plastic afval er in de grachten ligt. Dus die samenwerking is ook wel heel belangrijk daarin.
Ja, precies. Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben, ik wil graag eventjes een paar jaar terug naar jou als misschien soort van net klaar met je studie. Op een gegeven moment koos jij ervoor om te gaan doen wat je nu aan het doen bent.
Ja.
Hoe ben je tot die stap gekomen? Dat je uiteindelijk nu deze werkomgeving hebt. Het is misschien gevoelsmatig niet misschien de sector waar het meeste geld te verdienen is. Natuurlijk wel mega veel impact. Dat woord wat je net ook al een paar keer liet vallen. Hoe was dat voor jou om daarin te starten in deze hoek?
Ja, het was eigenlijk wel heel leuk. Ja, ik begon vanuit de consultiebaan, dus dat was inderdaad echt gewoon mantelpakjes en hele zakelijke omgeving. Ja, als consultant al een aantal jaar na mijn studie inderdaad. En toen ben ik eigenlijk met een sociaal experiment begonnen. Ik ben antropoloog van de achtergrond, socioloog. Dus ik vind het heel erg leuk om naar menselijk gedrag te kijken. Dus er ontstond een keer toen ik op het strand was het idee om grondsoffertjes op te zetten. Dus de vraag had ik daar, van, er ligt ontzettend veel plastic afval op het strand. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die toch al gaan wandelen een beetje afval meenemen? Want als iedereen dat doet die op het strand loopt, dan is het strand eigenlijk heel erg schoon. Maar hoe krijgen we mensen zover? Dus dat vond ik een hele interessante vraag. Dus
Was dat iets wat jij zelf ook al deed, van nature, zeg maar, het strand proberen schoon te houden?
Ja, wel een beetje, maar het voelt natuurlijk een beetje machteloos. Want hoeveel kan je meenemen in je eentje? Dat is natuurlijk heel weinig, er ligt nog heel veel. Dus ik vond het wel leuk om het te kijken of ik dat breder kon trekken en ook andere mensen mee kon nemen daarin. Dus zo is dat project ontstaan. Dus we hebben het bord op de stranden neergezet waar mensen worden uitgenodigd om te gaan jutten. We hebben juttassen bij de paviljoens neergelegd, zodat je het ook de materieel hebt, zodat je niet in je handen hoeft vast te houden. En mensen kregen een beloning achteraf voor een kopje koffie of een ijsje voor een zak afval.
Ja.
Waardoor er ook een soort ruilsysteem aan waarde ontstaat. En misschien ook mensen die niet automatisch zouden gaan jutten, misschien toch het leuk vinden op die manier een kopje koffie of hun kinderen een ijsje bij elkaar te laten jutten.
Ja, wat goed.
Dat was heel erg leuk, ja. Dus dat begon eigenlijk best wel goed te lopen. En toen wilden ook andere gemeentes...
Was dat ook, het eerste wat je probeerde met het... Heb je iets anders geprobeerd en dat je toen erachter kwam... Nee, we moeten toch iets er tegenover zetten... dat mensen toch een kopje koffie of een ijsje kunnen doen? Of was het meteen schot in de roos?
Ja, het was wel echt meteen... in het begin had ik gedacht dat ze soep kregen. En toen had ik met die paviljoen samen gaan zitten en die zeiden... Ja, soep. Iedereen heeft zin in soep de hele tijd. Dus heel simpel, koffie of ijs. Dus het was heel fijn om met hen echt... met Willy Zuid was dat destijds.
Ja.
Om dat echt door te spreken van wat zou goed kunnen werken. En hij zei ook meteen, Dolf, die werkte daar nog. Dat was zijn zaak. Die gaf ik aan van, ja, we moeten echt met meer paviljoens dit direct doen. Niet bij één uittesten, maar gewoon meteen in Katwijk meerdere. Dus toen hebben we echt een vliegende start gehad.
Ja.
En natuurlijk een hoop geleerd. De type borden, we hadden eerst borden die wegwaaiden. Van die borden die je kan verzwaren met water erin. Nou, er waren een hoop dingen waar we echt van moesten leren natuurlijk. Maar we merkten wel dat mensen wel echt het heel leuk vonden om mee te doen. Dus we hebben het al echt direct door kunnen zetten. En ook bij alle buurgemeenten zijn we toen ook uitgebreid. Dus
wat leuk.
Dat was heel leuk. Ja.
En toen had je je eerste project onder de riem. Was je toen ook nog consultant daarnaast? Of in je mantelpak?
Ja. Ja, zeker. Ja, en mijn aandacht verschoof wel steeds meer. Dus ik was echt steeds minder goed op mijn plek daar. Dus ik was van 5 naar 4 dagen gegaan. Toen wilde ik eigenlijk nog maar 3 dagen werken. En mijn hart zat eigenlijk al lang bij dat ondernemerschap. Wat veel concreter en directer impact maken. Dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. En de manier van werken past ook beter bij mij.
Ja.
En dat je gewoon helemaal samenvalt met wat je leuk vindt om te doen, maar waar je kracht ook ligt. Dat is natuurlijk heel fijn om ondernemerschap. Dat je gewoon precies kan doen waar je in gelooft. En bij het bedrijf ben je toch altijd iets meer een soort verlengstuk van een bedrijf met een bepaalde visie en manier van werken. Dus ik vond het heel fijn om op een gegeven moment over te kunnen stappen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het is natuurlijk ook een spannende stap. Je gooit je zekerheid, gooi je overboord, die kieper je de zee in. en je begint als ondernemer met toch een stukje onzekerheid qua inkomen, qua wat komt er op je af qua werk. Hoe was die periode voor jou om daarmee te starten? Had je gelijk al wat projecten waar je mee aan de slag kon? Of moest je echt heel erg trekken aan bepaalde opdrachtgevers in de hoop dat je iets kon krijgen? Hoe was die fase?
Het viel op zich wel mee. Ik had nog wat klussen lopen. Ik deed veel dagvoorzitterschap vanuit dat bedrijf ook. Dus die klussen kon ik gewoon nog doen. Ik was natuurlijk mijn eerste project gestart en ik had wel bij dat bedrijf echt offertes leren schrijven. En ook die zakelijke kant had ik daar wel ontwikkeld. Dus ik kon wel direct een projectplan schrijven waar ook gewoon budget voor was. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel heel erg.
Ja.
Dat ik die skills wel echt had opgepikt bij dat bedrijf. Dus dat was ook wel heel fijn dat ik daarvoor eerst heb gekozen eerst bij een groter bedrijf te werken voordat ik echt voor mezelf begon.
Ja.
Die vlieguren heb je daar kunnen maken eigenlijk. En dat was dat gaf je een vliegende start richting je eigen ondernemerschap.
Ja, zeker. Ja. Dus dat bestaande opdrachten. Nou ja, ik was natuurlijk die projecten gestart al tijdens mijn werk. Of mijn baan dan. Dus dat maakte dat het niet helemaal een soort van cold turkey gestart is. Maar dat er wel dingen liepen waar ik ook echt in geloofde. En ik was ook wel echt klaar bij die organisatie. Of in ieder geval, mijn energie was echt een beetje weggelekt daar. Dus ik was ook wel echt klaar voor een nieuwe stap. Dus het was ook wel gewoon een noodzaak om echt het roer om te gooien. Dus
wat leuk.
Dat helpt ook wel mee dan.
Ja. En ben je toen het grondje te gaan uitbreiden? Of heb je er een ander project bij gezocht? Of hoe is dat toen gegaan?
Ja, dat was het eerste project. Dus dat zijn we echt daarna nog verder gaan uitbreiden. Ook naar Wassenaar, Noordwijk en ook alle andere gemeentes richting het zuiden, Scheveningen en Hoek van Holland.
Ja.
Dus dat zijn we gaan doen. Maar daarna zijn we eigenlijk heel veel andere projecten gestart die eigenlijk over hetzelfde gaan. Dus ook over eigenlijk mensen uitnodigen om zelfverantwoordelijkheid te nemen. Dus dit ging echt over strandpaviljoens en strandbezoekers. Maar we zijn ook met scholen aan de slag gegaan, met tieners ook. Dat is natuurlijk echt een doelgroep die ook wel echt zwerfafval kan veroorzaken.
Ja.
Dus dat is ook wel heel leuk. Die hebben echt uitgenodigd om onderzoeker en adviseur te worden van gemeentes. Zodat ze zelf echt in plaats van het probleem zeg maar ook mede kunnen helpen nadenken over oplossingen.
Ja.
Die zijn we gestart en er zijn eigenlijk heel veel projecten bijgekomen ook. Ja.
Heel leuk. En ja. Wat deden jullie dan, zeg maar, dus je, voor die tieners? Dan, dat was echt, hoe vonden jullie die? En had je dan een aantal scholen waar je mee samenwerkte? Of was het gewoon een uitnodiging naar alle studenten van die leeftijd om aan te sluiten? Hoe werkt zoiets?
Als opdrachtgevers bleven de gemeentes. En die wilden natuurlijk ook jongeren erbij betrekken. En er zijn best wel veel programma's voor basisschoolleerlingen. Ja. Die vinden het vaak ook heel leuk om afval op te jutten of op te ruimen. Dus die groep die is vaak wel goed voorzien qua lesprogramma's. Maar tieners is natuurlijk best wel een lastige doelgroep in relatie tot zwerfafval. Terwijl ze echt ook toch wel echt een goede bron van zwerfafval zijn. Ja. Dus voor gemeentes is het veel lastiger om die doelgroep te betrekken. Dus wij vonden het wel leuk om daar te kijken of we daar iets voor konden bedenken. Dus we hebben dat echt op een heel andere manier opgezet. En ze echt die jongeren echt gevraagd om echt onderzoek te gaan doen. En echt een onderzoeksplan te maken, dat uit te voeren. En zelf echt met adviezen te komen die we ook bij de gemeente neerleggen. Ja. En met de gemeente kijken welke oplossingen uitgevoerd kunnen worden. En daarmee zetten we die jongeren ook gewoon echt... die nemen een stuk serieuzer dan ook als iemand die mee kan denken over oplossingen.
Ja,
dus in Katwijk zijn bijvoorbeeld watertappunten geslagen. Is plastic confetti verboden bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen hebben we echt kunnen uitvoeren met die kids.
En hoe kom je dan tot zo'n plan voor die kids? Is dat dan een beetje een onderbuikgevoel? Of gaat er heel veel onderzoek aan vooraf? Of is dat een combinatie van beide? Hoe doe je zoiets als je zoiets ontwerpt, bedenkt?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt heel lastig te... net als grondtevier. Dus soms komt dat gewoon op. Het gewoon echt even een stapje terugnemen van... waarom zouden mensen ergens mee aan de slag gaan? Of waarom zouden ze dit willen doen? En waarom doen ze dat nu niet?
Ja.
Dus ik denk echt dat het ook een beetje intuïtie misschien ook is. Een beetje creativiteit. Een beetje mensen proberen in te schatten.
Ja,
en ik ben
die leeftijdscategorie is misschien ook wel lastig. Want jij gaf het ook net aan, Stichting de Noordzee. Daar hebben wij toevallig ook de afgelopen jaren meerdere keren bij meegelopen. Met Jolisa.
Ja.
Natuurlijk jou ook wel bekend vanuit je werk. Maar wat wij daar, tenminste wat mij ook vaak opviel, was dat echt de hele kleine soort van basisschoolkinderen, die liepen inderdaad ook nog mee. En die waren echt een soort van strijdlustig en alles moest schoner. En dan de tienergroep was er dan weer ietsjes minder. En dan had je weer de groep, zeg maar, jonge studenten die dan weer ook weer in grote getalen daar weer aanwezig was. Ja,
ja, lastige groep, ja.
Dat die tieners dan een lastige groep is om mee te nemen in het verhaal.
Ja, ja, zeker. Ja, die zijn even met andere dingen bezig, heb ik het idee ook. Ja. Maar als je ze echt eenmaal meeneemt, dan vinden ze het wel echt belangrijk. Dan zien ze dat wel. En ik heb afgelopen jaar ook met By the Ocean We Unite wat zeilexpedities meegezeild. Waar we echt onderzoek deden ook naar plastic vervuiling in zee. Met van die manta trawls hingen we naast het schip, onder andere naar Denemarken. En daar zag je ook echt hoeveel plastic er eigenlijk in zee zit. En dan wordt natuurlijk steeds meer bekend hoeveel effect dat heeft op zeeleven. En dat is wel echt iets wat ook tieners raakt. Als ze zien bijvoorbeeld die plaatjes van die hoe zeg je dat? Schildpadden, die met die rietjes in hun neus. En dat raakt iedereen, ook tieners.
Ja.
Dus als we ze echt helemaal meenamen in dat verhaal, dan zien ze in één keer de link tussen dat ene papiertje wat ze weggooien.
Ja.
En de effect op zeedieren. En dan doorzien ze in één keer wat het effect daarvan is. Dus er is wel echt tot ze door te komen.
Wat leuk.
Maar het kost even een beetje tijd.
Ik wou net zeggen, dat is dan misschien wel iets meer trial and error geweest. Dan het grondstofjutten wat in één keer een schot in de roos was met een ijsje en een bakje koffie. Was het misschien iets meer zoeken naar wat de trigger was voor hun in dit geval.
Ja, en wat het meeste van ons had ook nog nooit met die doelgroep gewerkt. Dus sta ik een hele dag voor een klas van 30 tieners.
Ja.
Dus dat was ook wel...
Maar dat deden jullie zelf dan ook?
Ja, we hadden juist mensen uit ons team die echt ook die expedities hebben meegezeld. Dus we hadden echt onze videobeelden ook mee en onze verhalen. Dus dat maakt ook dat het echt wel aankomt. Dat het niet heel stoffig uit een boek is. Maar dat we gewoon onze eigen verhalen vertelden van die expedities.
Ja.
En dat maakt wel dat het veel aantrekkelijker is voor tieners om...
Mag ik daar een vraag over stellen? Want je geeft aan dat je dat met je team doet. Ik vind dat ook wel een interessant vraagstuk. Omdat je bent natuurlijk als ondernemer, ben je enerzijds zit je in een team. Anderzijds ben je voor jezelf ook gewoon je eigen ondernemer. Heb je op wekelijkse basis veel momentjes dat je even spart met directe collega's? Of misschien con-collega's? Of dat je, hoe is dat, zeg maar, als je naar jou gewoon als eigen ondernemer kijkt? Kan je veel leren van anderen? Of heb je juist dat je inderdaad gewoon op regelmatige basis met mensen daarover kan sparren?
Ja. We hebben sowieso elke week een team overleg. Dus we hebben echt met een paar mensen hier in Leiden werken we gewoon heel veel samen. Dus daar hebben we echt vast overleggen waar we gewoon alles doorlopen. En daarnaast hebben we nog een hele schil van mensen die eromheen actief zijn. Dus die betrekken we wat meer op incidentele basis. Ja. Dus we hebben wel veel contact met elkaar. We gaan in augustus ook iets van 5 dagen weg. We hebben een soort teamweekend of een soort klein festival organiseren we om met elkaar gewoon eventjes met elkaar mee te denken als ondernemers. Dat helpt ook echt enorm, dat we met elkaar ook gewoon vragen neerleggen en met elkaar meekijken en denken. Gewoon op allerlei niveaus gaat dat, soms persoonlijk, soms zakelijk.
Dat is goed. Is dat de eerste keer dat jullie dat gedaan?
Nee, dat vorig jaar ook al. Ja.
Tof. Ja. Kan je één voorbeeld noemen van vorig jaar? Wat is blijven hangen qua een ondernemersvraagstuk of iets waar je zelf heel veel achteraf van dacht van, oh, tof dat dit naar voren kwam?
Ja.
Of meer als algemeenheid.
Ja, ik zit even te denken. Nou, wat ik al veel hoorde, waar een hoop mensen tegenaan lopen, is als je op het gebied van duurzaamheid bezig bent, dat vaak verwacht wordt dat je iets vrijwillig doet. Mm-hmm. Omdat het duurzaam is en voor het goede doel. Ik heb daar zelf afgelopen jaren niet zoveel last van gehad, omdat we gewoon altijd projecten gewoon starten.
Ja.
Maar ik merk vaak dat mensen daar toch voor gevraagd worden op die manier. En dat het soms lastig is dat je dan ook echt als ondernemer daarvoor gaat staan en toch geld daarvoor vraagt. En als mensen je vragen ergens voor, dat je dan goed oplet waar je grenzen liggen en wat je kan doen. Dus ik vond dat een hele mooie uitwisseling van wat kan je dan vragen ook als ondernemer. Dus dat was iets wat wat bij veel mensen speelde toen. Dus
dat echt dat je echt mooie. Als ondernemer wordt gezien, zeg maar. En niet alleen als zeg maar de goeddoener die gewoon heel graag...
Barmhartige Samaritaan.
Die gewoon heel graag wil dat de wereld beter wordt. Dus natuurlijk ook gewoon, uiteindelijk ben je ook een ondernemer en moet helaas ook jij huur betalen.
Ja.
De
schoorsteen roken.
Dus, ik kan me voorstellen dat af en toe nog wel een soort van bijna onmogelijke spagaat oplevert.
Ja.
Qua de balans daarin vinden.
Ja. Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is, maar ik merkte toen wel dat dat echt speelt.
Ja.
En we hebben vanaf begin af aan, heb ik in ieder geval altijd gewoon heel duidelijk, gewoon als een vraag krijgen, dat we gewoon direct een plan maken, een voorstel en een offerte erbij. Dus dat we dat meteen direct doen en dat iedereen waar we mee werken ook betaald wordt. Dus ik vind het heel belangrijk. Maar het is niet iedereen snapt dat soort dingen, die worden soms als vrijwillig werk gezien.
Ja.
Het is wel een valkuil voor veel ondernemers, heb ik het idee, die maatschappelijke projecten doen.
Ja.
Ja.
En dan is een beetje, als ik jou een beetje zo tussen de regeltjes doorluister, dan is denk ik jouw advies meer, neem jezelf ook voor vol aan in dat traject en zorg dat je projecten hebt waarin je van tevoren duidelijk bent dat het niet, dat je een heel belangrijk doel voor ogen hebt, maar dat je daar zelf ook wel van moet kunnen leven.
Ja, die zakelijkheid daarin. En ik heb het idee dat mensen die maatschappelijk aan het ondernemer zijn of gewoon maatschappelijk bezig zijn, dat die vaak een heel groot hart hebben en heel graag bijdrage leveren, maar soms vergeet inderdaad dat je dat niet gratis kan doen. Dus ik denk dat dat voor veel mensen een uitdaging is. En tegelijkertijd vind ik het ook heel belangrijk om af en toe wel met iets te starten waar je echt in gelooft als ondernemer. En daar ben ik ondernemer voor. Dus dat vind ik dan weer een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld bij een stichting werken waar je echt eerst fondsen binnen moet halen voordat je iets kan doen.
Ja.
Dus de ruimte dat je als ondernemer ook iets kan starten waar je echt in gelooft.
Ja.
Dat je gewoon die vrijheid hebt, vind ik juist ook alweer heel gaaf. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk.
En dus eigenlijk ook die vrijheid pakken daarin. Maar zeg je eigenlijk.
Ja.
Als je ondernemer bent, doe het. Als je het zeker. Als je het kan combineren ook enerzijds met dat je natuurlijk ook gewoon een inkomstenstroom nodig hebt als ondernemer.
Ja.
Ook gewoon, doe het af en toe.
Ja.
En begin dat ene project waar je misschien over twijfelt. En,
precies.
Maar wel die impact uiteindelijk mee kan maken.
Ja, soms heb je zo'n gevoel als ondernemer, toch? Dat je dan denkt van dit is echt belangrijk. Hier zit echt een gat. Hier kan wat aan gedaan worden. Ik heb echt het gevoel dat een bepaald project zou kunnen werken.
Ja.
Dat is echt, ik denk als je dat voelt, of dat is die inspiratie, dan denk ik, of in ieder geval die ik als ondernemer af en toe heb.
Ja.
Dat je er echt voor wil gaan. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat
er kan ook weer een nieuwe vorm van energie bij zitten.
Ja.
Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel. Ik bedoel, daar hebben Beer en ik het ook vaak genoeg over gehad. Dat je verzinnen zoveel ideeën. En heel veel gebeurt ook niet.
Ja.
Maar het is juist ook heel lekker dat je als je zoveel dingen verzint met elkaar, dat je uiteindelijk ook gewoon daadwerkelijk nu aan de tafel zit met elkaar en dit seizoen van qua podcast aan het opnemen bent.
Ja.
Hetzelfde geldt ook voor jou met projecten waar je. Heb je bijvoorbeeld projecten die je in de toekomst graag zou willen oppakken? Waarvan je nu al af en toe in je achterhoofd denkt van dit zou nog wel tof zijn als we dit kunnen bewerkstelligen, bijvoorbeeld hier in Leiden?
Je eigen snode plannen.
Ja. goeie. Ja, ik ben nu heel erg druk met dat plastic verhaal. Dus ik denk dat aankomende jaar ook nog wel een groot onderdeel blijft.
Ja.
Maar ik vind tegelijkertijd het onderwerp bodemherstel en het terugbrengen van natuur heel, heel interessant.
Ja.
En je hebt ook een heel mooi project hier in de buurt van Leiden. Dat heet Land van Ons. Dus allerlei landbouwgoederen worden opgekocht. Dus eigenlijk boerenlandschap wat helemaal gedegradeerd is door de huidige vorm van landbouw.
Ja.
En daar worden echt allerlei boeren op uitgenodigd om regeneratieve landbouw te starten. En de bodem wordt verbeterd, natuurwaarden worden teruggebracht. En dat vind ik echt ontzettend gaaf onderwerp ook wel.
Ja.
Dus ik zou daar echt veel meer mee willen doen ook. Ja.
Oké. Okay. Ja. En ben je daar al stappen in aan het zetten? Of is dit, ben je heel erg aan het verkennen hoe dat allemaal in elkaar steekt en er meer over aan het leren? En dan komen die stapjes nog.
Ja, ik ben heel veel aan het leren. Ik dacht, ik ga in ieder geval mezelf een jaar geven om gewoon allerlei opleidingen te doen. Helemaal in te lezen, te kijken wat ik leuk zou vinden. Dus wat voor rol ik zou kunnen hebben. Je kan natuurlijk als ondernemer ontzettend veel benaderingen hebben. Zelf met een stukje land aan de slag gaan of boeren helpen. Of met een groep mensen iets starten. Dus er zijn natuurlijk heel veel vormen.
Ja.
Dus ben ik een beetje aan het ontdekken. En ligt wel een idee om daar misschien documentaire over te maken als antropoloog.
Ja, leuk.
Want wat me heel erg opviel toen ik ook naar het land ging, is dat er hele verschillende ideeën zijn over wat natuur inhoudt. Dus als een wat oudere man, die keek heel erg terug van welke soorten leefden hier vroeger.
Ja.
En hoe kunnen we dat herstellen? En tegelijkertijd was er ook iemand van de universiteit, een jonge gast, die met studenten juist aan het kijken was van welke natuur kan er in de toekomst zijn. Misschien met waterbuffels, als het waterpeil hoger komt te staan. Of met zoutminnende planten, als de bodem verzeelt.
Ja.
Het zijn hele andere perspectieven op natuur. Dus dat vind ik super interessant, ook als antropoloog. Van hoe herstel je eigenlijk natuurwaarde en waar gaat het dan heen?
Ja.
Dus ik denk dat ik daar als antropoloog vanuit dat perspectief ook wel een rol in zou kunnen spelen.
Wat leuk. En hoe vlieg je dan zo? Want ik denk dat dat ook iets is wat als mensen gaan ondernemen, dan denken ze, nou, ik heb nu echt, ik voel die kriebel. Ik wil hier iets mee, maar waar begin ik in vredesnaam? En zoiets als een documentaire, dat is best wel van scratch, zeg maar. Dus hoe pak je dan zoiets aan? Met wie ga je dan praten? Hoe ga je dat fixen?
Nou, ik heb het nog niet gefixt, maar
alle projecten wel.
Maar ik ben er wel mee bezig.
Ja.
Nou ja, het eerste was gewoon kennis maken met de mensen die daar gestart zijn. En gewoon eens mee gaan wandelen op dat stuk. Ook de oprichter van Land van Ons heb ik gemaild en gebeld en contact mee gehad.
Ja.
Met filmmakers afgesproken om te kijken hoe dat eruit zou kunnen zien. Echt met heel veel mensen gesproken. En toen ontstonden die ideeën eigenlijk al van, ja, wat zijn die perspectieven die er zijn? En,
ja.
Dus daar kwam eigenlijk dat idee op. Er wordt natuurlijk heel veel ecologisch gemonitord door de universiteit op dat stukje land. Maar sociaal gezien gebeurt er ook iets heel interessants. En door eigenlijk allerlei mensen te spreken, komt dat idee naar boven.
Ja.
Ja, en dan is het op een gegeven moment handig natuurlijk een plan te gaan schrijven. Want als je echt een plan schrijft, dan kun je mensen meekrijgen erin.
Ja.
Dan kan je natuurlijk je ideeën op papier zetten over wat het in zou houden, wat het doel is, welke vorm het heeft,
ja,
welke budget je misschien ook nodig hebt. Dus als het zo praktisch wordt, kan je natuurlijk echt het gesprek aangaan.
Ja.
Misschien fondsen gaan aanvragen. Dus ik denk dat dat dan de volgende...
Ik vind dat ook wel een interessante, want ik ben zelf iemand die niet enorm van het plannen schrijven is. En ik denk dat veel ondernemers ook gewoon een beetje denken, we gaan het gewoon doen. En dan, maar dan is dat dus wel echt een hele belangrijke stap in jouw ervaring, om het ook daadwerkelijk van de grond te krijgen en ondersteuning te krijgen vanuit verschillende partijen.
Zeker, ja. Daar stop ik vaak heel veel aandacht en tijd in. Dus gewoon echt iets vertellen over de aanleiding of waarom iets belangrijk is.
Ja.
Hoe je het voor je ziet, hoe het eruit ziet, hoe het in praktijk gaat, wat de uitkomsten ervan zijn.
Ja.
Hoe het precies in zijn werk gaat. Gewoon een heel compleet verhaal. Dat als iemand het leest, dat het dat gewoon precies snappen wat je gaat doen en waarom.
Ja.
En dat ik daar enthousiast van kunnen worden. En weten wat ook de uitkomsten zijn. Dus dat is echt een heel belangrijke stap, denk ik.
Ja,
gewoon een goed plan schrijven.
Zit daar veel voorwerk bij qua... van tevoren inderdaad, wat je aangaf met de soort van stakeholders al. Nou, ik gebruik de term bakkies doen, gebruik ik heel vaak. Maar het is juist ook wel goed om van tevoren al te weten wie wat wil. En al een beetje te polsen, te peilen van oké, waar kunnen we met deze groep mensen uiteindelijk naartoe? Ik neem aan dat dat ook gewoon voor de sector waar jij dagelijks mee bezig bent, ook gewoon zo'n belangrijk onderdeel is, omdat je wel een soort van mensen al van tevoren soort van mobiliseert om mee te nemen in jouw verhaal, waar jij naartoe wil met jouw volgende project.
Ja, absoluut. Dat is super belangrijk. Ik denk als je gewoon gaat zitten schrijven zonder te weten of iets werkt of mensen enthousiast worden, dan is de kans van slagen natuurlijk veel kleiner.
Kost het je veel tijd om jouw netwerk daarin te onderhouden?
Nou, valt wel mee.
Gaat dat op een gemakkelijke manier?
Ja. Ja, aan de andere kant, want die paviljoens zijn er nu 80, die we 2 keer per jaar willen bezoeken. Yeah. Dus het zijn er heel veel.
Yeah.
Dus dan hebben we hebben natuurlijk een groter team. Dus Carl en Maaike werken heel veel mee. En daarnaast nog een heel ander team waar we veel mee werken. Dus dat hebben we natuurlijk wel verdeeld nu. Dat kan ik niet meer alleen. Maar het is wel heel belangrijk. Ik merk wel dat het vaak echt mensenwerk is. Dus of mensen ergens aan mee willen doen. Hetzelfde geldt voor Plastic Vrij Terras. Het werkt toch echt het beste als je gewoon als mens daar langs gaat, het verhaal vertelt.
Yeah.
Echt meekijkt. Dat persoonlijke contact is heel belangrijk. Dus dat is wel echt een hele belangrijke stap vaak in projecten, om mensen aangehaakt te houden. Of als er een keer iets misgaat of niet helemaal loopt volgens plan. Dan is het super belangrijk dat je gewoon even incheckt.
Ja.
Dat mensen iets kunnen aangeven. Of ja, er ontstaan ook weer leuke nieuwe ideeën. Dus ja, ja, persoonlijk contact is wel echt mega belangrijk. Ja.
Nice. Ja, ja. Dat, ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat dat belangrijk is inderdaad. Als jij kijkt naar jonge Leidse startende ondernemers die ook misschien een beetje in jouw werkveld zitten, wat, zou je daar één of twee goede voorbeelden of goede tips aan kunnen geven? Dus zeg maar de vijf jaar jongere versie van Noortje die nu tegenover mij zit. Wat had jij graag 5 jaar geleden al willen weten wat je nu wel weet? Of is juist dat proces van, ja, van die afgelopen jaren, is dat ook zeg maar het mooie, zeg maar het mooie proces daarin hoe je, ja, nu als ondernemer bent? Ik bedoel, daar zit ook gewoon groei in natuurlijk.
Ja, dat is ook wel een goeie. Ja, je hebt verschillende fases. Ik denk als je net begint ook dat je natuurlijk heel veel opdrachten gewoon nodig hebt. Of dat je daar gewoon mee van start gaat. En ik denk waar ik nu veel meer mee bezig ben is gewoon wat rustiger kijken van wat doen we? Waarom doen we dat? Worden we daar zelf blij van? Heeft het gewenste effect? Dus dat we iets meer met soort rust daarnaar kunnen kijken.
Ja.
En dat had ik mezelf misschien wel kunnen vertellen 7 jaar of 6 jaar geleden. Maar
ja, had je waarschijnlijk niet geloofd.
Nee, het is ook gewoon een beetje de fase waar je in zit.
Ja.
En ik geloof wel steeds meer in, ook als sociaal ondernemer, dat je, ja, als je die purpose voorop zet, dus gewoon echt als je echt in iets gelooft. Ja, het is echt al een paar keer gebeurd dat er echt hele goede projecten uitkomen. Dus daar wel echt in op kunnen vertrouwen.
Ja.
Ik denk dat dat echt wel een hele belangrijke is. En dat ik gewoon heel erg blijf volgen.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel goed is. Want ja, dingen starten vaak niet meteen binnen een maand.
Nee.
Er gaat vaak tijd overheen, ook met opdrachtgevers en bijschaven. Soms moeten ook budgetten gevonden worden. Dus ook gewoon die rust te bewaren is ook wel een hele goeie. Dat je gewoon goed doorbouwt aan projecten.
Ja. Dat is jouw advies voor andere ondernemers. Maar heb jij zelf ook een tip gehad van iemand toen je begon of along the way, waarvan je dacht, nou, daar denk ik echt nog wel regelmatig aan terug?
Ja, dat haakt hier eigenlijk wel een beetje op aan. Ik was een paar jaar geleden bij het Goed Geld Halen van de Postcode Loterij.
Ja.
En daar was professor Yunus, dat is een sociaal ondernemer ook. En die heeft me daartoe ook wel echt weer geïnspireerd om toch die maatschappelijke doelstelling toch voorop te zetten. Als ondernemer ben je natuurlijk op een gegeven moment ook geneigd om projecten te starten en voor inkomsten te zorgen. Dus dat ondernemerschap heb je heel erg nodig de eerste paar jaar om te zorgen dat je gewoon inkomsten hebt.
Ja.
En dan kan je op een gegeven moment, ja, is het ook wel belangrijk om weer even te checken van waar word ik echt enthousiast van? Waar word ik blij van? Waar geloof ik echt in? En juist ook die ruimte af en toe weer op te zoeken. Dus dat heeft voor mij heel veel gebracht toen. En ook al je kwaliteit als mens in te zetten. In je netwerk en je energie. Je kan natuurlijk ontzettend veel bewerkstelligen als je alles wat je in je hebt in je netwerk in te zetten en iets waar je echt in gelooft. Dus dat was ook wel heel belangrijk weer dat je dat blijft doen. En ik merk ook dat projecten worden waar heel veel energie in zit en die echt slagen. Soms moet je even richten op genoeg inkomsten krijgen en zorgen dat je projecten hebt. Dus dat is meer zakelijk. Maar als je daar dan weer in zit, is het ook alweer belangrijk om op tijd ook weer die nieuwe inspiratie op te zoeken. En juist niet dat daaraan vast te houden, maar ook weer wat nieuwe dingen te proberen.
Is die balans, sorry.
Nee, ga je gewoon.
Is die balans vinden daarin, is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Gaat dat op een natuurlijke manier? Dat je enerzijds soms misschien iets commerciële klussen moet oppakken voor je gevoel. Anderzijds daarnaast misschien weer gewoon een nog maatschappelijker project weer kan starten, daardoor?
Nou, ik heb het idee dat de projecten die we doen, dat die gewoon echt helemaal wel in lijn zijn. Dus eigenlijk alle projecten die we doen, is de maatschappelijke waarde heel duidelijk. En we kunnen echt ondernemerschap ook al inzetten daarvoor. Dus het zijn eigenlijk over het algemeen gewoon projecten waar we gewoon goed aan kunnen verdienen, of in ieder geval goed genoeg.
Ja.
Dus dat scheelt. En natuurlijk zijn er af en toe projecten waar een kleiner budget is, maar waar je denkt, de impact is wel heel groot hiervan, dus laten we het doen. Maar dan is het natuurlijk ook wel fijn dat je naast wat projecten hebt die wat ruimer zijn. Dus als dat over het algemeen bij elkaar gewoon genoeg inkomsten oplevert, dan is dat gewoon helemaal goed natuurlijk.
Ja.
En wat natuurlijk wel is gebeurd, ik had een paar afgelopen maanden was best wel druk geweest.
Ja.
En wat natuurlijk ook een valkuil kan zijn, is dat je alleen maar aan het werk bent. Gewoon heel veel taken aan het rammen bent. Gewoon zonder de bezieling dan nog af en toe te voelen.
Ja.
Dus dat is ook wel belangrijk, om dat af en toe daar dichtbij te blijven. Helemaal bij dit soort werk.
Want daar ben ik ook wel, dat vond ik er heel erg door getriggerd toen je dat net zei. Want dat is voor mij ook echt een valkuil. Omdat je zo, ik ben iemand die heel erg mijn opdrachtgevers echt voorop stelt, weet je wel. Dus ik koste wat kosten, weet je wel. Geef je alles wat je hebt om dat te fixen. En dat zal helemaal met zo'n visie en zo'n inzet als jij hebt op het thema waarin je actief bent, zal dat ook zo zijn.
Ja.
Dus het is best wel, ik vind het zelf heel lastig om die rust in te bouwen, zeg maar. Dus hoe doe jij dat voor jezelf? Heb je een soort van red flags dat je denkt, nu moet ik eventjes 3 dagen offline en nadenken over of het allemaal nog de goede kant op beweegt? Of gaat het gewoon along the way? Hoe werkt dat voor jou?
Het komt natuurlijk een beetje in fases in een jaar.
Ja.
En vorige, dat was denk ik een maand geleden, toen merkte ik echt van, ik ben echt best wel moe. En we proberen ook een teamsessie op te vragen van, waar ben je trots op en waar ben je blij mee?
Ja.
Toen dacht ik, ik moet echt even zoeken waar ik gewoon ongeremde blijdschap en trots voelde. Omdat we zo door waren uitrammen.
Ja.
Toen dacht ik, hier moet ik wel eventjes wat mee. Dus toen ben ik ook, ik doe vaak meditaties of retraites af en toe.
Ja.
En dit ging over spirituele ecologie, een retraite in België, een hele fijne. En dat ging ook over, voor mij in ieder geval ook over van, die blijdschap daar terug invinden. En die ontspanning ook. Dus het was wel echt heel belangrijk om daar even weer een beetje gas terug te geven. En af te vragen van, hoe kun je nog toch die blijdschap daar toch in blijven vinden?
Ja.
Die joy, zeg maar.
Ja.
En in verbinding blijven met wat je doet. En die retraite was ook heel interessant. Het ging ook over aan de ene kant activisme, aan de andere kant boeddhisme. Dus dat werd gecombineerd. Met boeddhisme gaat het vaak over oké zijn met wat is of accepteren wat is.
Ja.
En activisme gaat natuurlijk vaak over niet oké zijn met wat is. En gewoon echt de strijd aangaan. Dus dat zouden twee dingen kunnen zijn die met elkaar lijken te botsen.
Ja.
Maar in die retraite liet ze heel goed zien hoe je dat met elkaar kan combineren. Dus dat je niet helemaal leegloopt qua energie op dingen die je toch niet kan veranderen.
Ja.
Maar wel tot actie komt. En dat heeft mij echt heel erg geholpen weer om aan de ene kant gewoon echt heel erg verbonden te blijven met mezelf. En ook verbonden te blijven met wat ik eigenlijk aan het doen ben. En dat is vaak natuurlijk met die maatschappelijke waarden creëren.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel heel fijn om die tijd ervoor te nemen. Maar dat was inderdaad, ik merkte toen van ik ben eigenlijk alleen maar aan het rammen. Een soort jaagmodus, gewoon echt alleen maar dingen aan het aftikken.
Ja.
Zonder dat de bezieling er echt in zit. Of de aandacht, of de plezier, of de kwaliteit die het eigenlijk wil geven.
Is het dan iets je gaat naar België en je leert daarvan? Maar hoe bouw je dat dan weer voor jezelf in, zodat je niet straks in november, noem maar wat, weer tegen diezelfde problemen aanloopt?
Ja, hele goede vraag. Ja.
Maar ik denk dat we het allemaal hebben. Ik denk dat we allemaal als ondernemer daar regelmatig tegen aanlopen natuurlijk.
Ja.
En dat zal misschien met vallen en opstaan gaan.
Precies, ja. Ja, je zit natuurlijk, ik zat echt een of twee weken nog helemaal op een soort wolkje. Helemaal te shiny in mijn Zoom-meetings. Heel rustig en blij. En dat houd ik even vast. Maar dat is, als het heel druk wordt, is dat lastiger. Maar ik denk ook, ik heb voor mezelf ook heel erg opgeschreven. En iets bewuster geworden van wanneer ik dus uit die verbinding raak. Wanneer ik gewoon nog dingen aan het doen ben zonder echt die bezieling te voelen. Dus het is een soort oefening, denk ik ook. En met meditatie helpt het natuurlijk gewoon even in te checken elke dag.
Ja. Ja.
En de teamsessies kunnen we terugbrengen van hoe zit je hier?
Ja.
En waar ben je blij mee? Of, dat zijn ook vragen die je toch even laat inzien van geniet ik hiervan?
Ja.
Heeft het de kwaliteit die ik wil dat het heeft? Dus ik denk dat echt dat je het op die manier kan inbouwen.
Ja.
En ik denk af en toe van dit soort retraites doen, dat is natuurlijk ook super fijn. Ik bedoel, dat kan je natuurlijk gewoon misschien één of twee keer per jaar doen. En het helpt enorm om in zo'n groep gewoon wel echt dat wat meer uit te pluizen. Dus dat helpt natuurlijk ook wel, ja.
Dus het is dan ook wel misschien een beetje nodig om af en toe van andere mensen een spiegel te krijgen voor je. Waarbij je denkt, verrek.
Ja.
Wacht. Toch of niet?
Zeker, zeker.
Ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat ik uit jouw verhaal hoor. Voor jou werkt het in ieder geval heel goed ook dat andere mensen even bij je checken van... Omdat je zo met zoveel bezieling waarschijnlijk bezig bent met wat je doet. En dat gewoon dingen moeten gebeuren. Dat het af en toe wel fijn is dat mensen tegen je zeggen van... joh, Noortje, wat was er eigenlijk leuk afgelopen week?
Ja, ja, het is een hele mooie vraag om te stellen. Ja. Aan jezelf of aan elkaar.
Ja.
Ja, en wat ook wel mooi is, jullie gaf het ook wel aan. Van, dat is ook iets wat jullie ook wel eens ervaren. Dus ik denk dat het heel herkenbaar is voor heel veel mensen.
Ja.
Dus daar af en toe gewoon even de tijd te nemen om daar met elkaar over te hebben. Van wanneer sta je aan of wanneer voel je die verbinding? Wanneer heb je plezier? Wanneer niet ook? Wanneer raak je uit verbinding?
Ja.
Het is gewoon heel fijn om dat af en toe te delen, ook met andere mensen. Dus dan, dat helpt natuurlijk wel. Je kan natuurlijk zelf mediteren, maar doordat je dat begeleid werd en dat je dat kan uitwisselen, merk je echt dat iedereen dat heeft.
Ja.
Dus dat helpt natuurlijk ook.
Ja.
Dan kan je wat tips uitwisselen of... Dan raak je eigenlijk wel direct in verbinding door het met elkaar überhaupt te delen.
Dus dat,
Oh,
supergoed. Ja. Nou, we hebben eigenlijk heel veel vragen al gesteld. Dus we sorteren een beetje voor op onze volgende gast. En dat is Jacqueline van Xenia Hospice.
Ja.
Hele andere business, denk ik. Maar wel ook desalniettemin echt met mensen werken. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of jij een vraag voor Jacqueline hebt.
Ja, ik begrijp inderdaad dat zij een hospice... rund. Het lijkt me een hele heftige, maar ook mooie plek misschien af en toe wel.
Ja,
ik vraag me... De vraag die ik haar zou willen stellen is... ja, hoe ze daarmee omgaat. Dat het gewoon over iets heel groots gaat als je daar werkt. Ja, wat voor effect dat heeft op haar leven.
Ja.
Het gaat natuurlijk helemaal terug tot de essentie. Dat mensen daar sterven. En nou, het kan denk ik ook hele mooie dingen opleveren. Maar ook mooie inzichten. Dus hoe ze daarmee omgaat in het dagelijks leven. Wat ze daarvan leert, van meeneemt. Of dat lastig is of juist heel fijn.
Ja.
Dat als je in het dagelijks leven bent, dat je misschien ja, heel bewust leeft dan ook. Dus ik ben heel benieuwd wat voor effect het op haar heeft.
Oké, ja. Mooie vraag denk ik.
Zeker, toch? Zeker. Ja.
Dan denk ik dat we hem hiermee kunnen afsluiten. Heel erg bedankt voor je uitleg en je toelichting. We zouden nog veel langer door kunnen praten, maar dat hebben we even niet. Dus dank je wel. En
ja, jullie ook.
Dat was hem voor deze week.
Ja, mooie zomer.
Ja, dank je wel.
Dank je wel.
Oké, ciao.